van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Maar we gaan eerst lezen Handelingen 6 en direct aansluitend ook een klein stukje uit Handelingen 7, de versen 51 tot en met 60. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12, de discipelen dus, riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte en ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat ze gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen, die behoorden tot de zogenoemde synagogen van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen, en van hen die uit Cilicië en uit Azië afkomstig waren, stonden op en reden twisten met Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden, in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden die zeiden: deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. En dan gaan we verder in hoofdstuk 7 vanaf vers 51. Waar Stefanus in zijn rede tegen de raad zegt: hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover onze schriftlezingen. Gelukkig is die mens die het woord van God hoort en eruit leeft. Hosanna. De tekst voor de verkondiging is Handelingen 7, de versen 54, 55 en 56. Die versen zal ik nog een keer lezen. Daar staat: toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Tot zover de tekst. Gemeente van Christus, eigenlijk direct al na de uitstorting van de Heilige Geest wordt ons in dat Bijbelboek Handelingen duidelijk, en vanmorgen hebben we dat opnieuw horen lezen uit de schriftlezingen, die Joodse raad, het Sanhedrin, die zag het niet zitten met Jezus. Ze hadden zo gehoopt dat zijn naam nu nooit meer genoemd zou worden. En nee, in hun ogen was hij zeker niet de beloofde Messias. En die volgelingen van hem, nou, kijk, ze vonden dat tot hun schrik eigenlijk een groepje mensen die maar groeide en groeide. En ja, dat vonden ze lastig. Eigenlijk vonden ze die volgelingen van Jezus een sta in de weg. Ze dachten: hè, nu is het gedaan met die Jezus van Nazareth. Eindelijk. Maar het leek wel alsof het alleen maar erger werd. Zeker na dat laatste Pinksterfeest in Jeruzalem snapten ze er helemaal niets meer van. Gemeente, wij begrijpen wel, een botsing tussen de Joodse raad en de volgelingen van Jezus, die was niet te vermijden. Ze leggen Petrus het zwijgen op, kun je nalezen in Handelingen 5. En ze zeggen dat die naam van Jezus niet meer genoemd mag worden. Maar, zegt de oude wijze Gamaliel dan, als het niet uit God is, nou, dan waait het vanzelf wel over. En als het wel uit God komt, dan kunnen jullie het toch niet keren. Want het mocht eens blijken, zo staat er dan in Handelingen 5, dat jullie tegen God strijden. Nu, zo gaat dan die loop van het evangelie verder. De naam van de heiland gaat als een lopend vuurtje door Jeruzalem. Steeds groter en groter wordt de aanhang. Zo groot zelfs dat wij in Handelingen 6 hoorden dat er naast het apostelambt een nieuw ambt bij moest komen, het diakenambt. Die diaken hebben we gelezen, die moesten de weduwen verzorgen. En nu leven wij in een tijd dat er opeens heel driftig geknaagd wordt, hè, aan de sociale voorzieningen. Maar we begrijpen wel dat er in die tijd nog helemaal geen sociale voorzieningen waren en dat weduwen van giften moesten leven. En het is fijn dat ons dit beschreven wordt, dat die eerste christengemeente vanaf het eerste begin oog gehad heeft voor sociale noden en zorgen. En dat kan ons als gemeente van nu leren dat dit bij onze kerntaak hoort en onze opdracht is. En dat sluit mooi aan dan bij wat de ouderling straks voorgelezen heeft over Zoa. Maar ik bedoel niet alleen de collecte die door de diaconie gekozen wordt. Ik bedoel het veel breder nog. Dan mag je denken aan van allerlei concrete noden die er in onze dagen zijn. Dan gaat het dus ook om die collecte die langs de deur komt voor het goede doel. En dan gaat het om misschien wel je buurvrouw of een familielid die hier woont of elders in het land woont. En die niet meer weet hoe hij of zij de huur moet betalen. Die dreigt afgesloten te worden van gas en licht. En die een schuld heeft van: heb ik jou daar bij de zorgverzekering, om zomaar een paar voorbeelden te noemen. Met andere woorden, dan gaat het dus om de naaste dichtbij en de naaste ver weg. Dan gaat het om die actie voor de voedselbank. We houden die 2 keren per jaar op markten, misschien hier ook wel, zodat de voedselbank in permanent weer een heel tijdje vooruit kan. En dan gaat het ook om die zendingswerkers die we ondersteunen vanuit de kerk, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, het is dus onze christenplicht om te offeren en daarin handreiking te doen, zonder daarbij het welzijn van de eigen gemeente over het hoofd te zien. Diaconie en kerk gaan altijd hand in hand. Terug naar Handelingen 6, de aanstelling van die eerste diakenen. Ze werden aangesteld zodat de apostelen zich geheel konden wijden aan de verkondiging van het evangelie, hebben we gelezen. Aan de bediening van woord en sacrament. Nu, een van die diakenen die is aangesteld heet Stefanus. We hebben horen lezen in Handelingen 6 vers 5 dat hij een diep gelovig man was die vervuld was van de Heilige Geest. Stefanus die zag het dus wel zitten met die Jezus van Nazareth, simpel gezegd. Daar had de Heilige Geest voor gezorgd in het leven van Stefanus. Dat past ook helemaal bij de Heilige Geest. Hè? Dat is zijn werk, want hij brengt namelijk Christus bij ons binnen. Hij zet hem bij wijze van spreken voor ons neer en vraagt ons, zie je hem staan? Ja, was het antwoord van Stefanus, want hij was vol van geloof, zegt de Bijbel. En mede door de dienst van Stefanus groeide de gemeente nog meer. Zelfs priesters uit de tempel, een grote groep priesters staat er dan in Handelingen 6 vers 7, die voegen zich bij die eerste christengemeente. En we begrijpen natuurlijk wel dat dat helemaal een doorn in het oog van de Joodse raad was. Zij die de tempeldienst moesten handhaven, offeren, begonnen nu voor Jezus, die bogen nu voor Jezus. En herkenden hem als de Messias, de van God gezondene. Dat kon toch niet? Wat denkt u? Hadden ze begrepen dat dankzij het offer van Christus op Golgotha de offers in de tempel niet meer nodig waren? Ik zal u eerlijk zeggen, dat weten we niet precies. Want die offerdienst die stopte niet op dat moment in de tempel. Maar wat we wel weten is dit, het woord van God vond steeds meer gehoor. De priesters die tot geloof kwamen, nou die blijven verder naamloos in het Bijbelboek Handelingen. Ze worden in het vervolg niet meer genoemd. Maar Stefanus die laat van zich horen. Hij verrichtte grote wonderen en tekenen hebben we horen lezen. Maar ja, als de tegenstand groot is, dan kom je al gauw in conflict natuurlijk. En dat conflict dat spitst zich dan toe op de tempeldienst en de traditie. Natuurlijk, die Joodse raad was zeer vroom. Ze leefden bij de traditie, ze leefden bij de tempeldienst. Maar ze wilden Christus niet aanvaarden als hun heiland en verlosser. Daar draait het allemaal om in Handelingen 6 en 7. Ze beschuldigen Stefanus ervan dat hij tegen Mozes en tegen God lastert. Hij keert zich tegen de tempel en tegen de wet. En ze zien in Stefanus woorden niet de Messias staan zoals hij in Christus geopenbaard is. Nee, dat kunnen ze en willen ze niet geloven. En daarom noemen ze die woorden van Stefanus laster tegen God, zijn tempel, en tegen Mozes, degene die de wet van God kreeg. Mijn lieve mensen hier in Elkendam, soms zijn mensen, ook kerkmensen, eenstemmiger in boosheid dan in belijden. Helaas. En ik zeg het met verdriet. Gemeente, we zien het in het proces tegen Stefanus eigenlijk precies hetzelfde gebeuren als in het proces tegen Jezus. Maar Stefanus' gezicht straalt van de onschuld. We hebben dat samen gelezen, hè? Het slot van Handelingen 6... waar het zo prachtig wordt gezegd. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht. En wat staat er dan? En zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Ja, je zou toch zeggen, dan moet je wel stom verbaasd zijn als je dat ziet. Ik weet niet hoe het jullie vergaat hier in Ilpendammo, maar ik zie niet elke dag op Marken, als ik nou op Marken loop, engeltjes voorbij lopen. Maar nee, het Sanhedrin laat zich daardoor niet uit het veld slaan. En het enige dat die hoge priester dan doet bij het horen van de valse beschuldiging is vragen aan Stefanus, zo staat er in Handelingen 7, het eerste vers, is dat zo? Zijn deze dingen zo? Je kunt ook zeggen, is dat waar? Dat betekent het. Nou, en dan volgt in Handelingen 7 die lange, lange reden van Stefanus. Een toespraak waar heel wat in zit. Dat wilde ik jullie vanmorgen niet aandoen om dat allemaal voorgelezen te horen. Want ik denk, nou, dat is al een preek op zich. Dus dat is dan een mooie opdracht voor van de week, denk ik, thuis of zo. Voor na de maaltijd of als avondsluiting, wat je wilt. Lees die reden van Stefanus nog eens door, Handelingen 7, versen 1 tot en met 50, dus die we niet gelezen hebben. Nou, als je dat verdeelt in stukjes, heb je mooi een vers of 7 iedere dag, dat kan. Hè? Nou, maar als je dat leest, dan kun je alleen maar concluderen, die Stefanus, die kan, geleid door de Heilige Geest, prachtig vertellen. En dan, wat doet hij dan in die reden? Dan vertelt hij de geschiedenis van het volk van Israël. En ze moeten wel geboeid luisteren, of ze willen of niet. En overal in de geschiedenis benadrukt Stefanus het handelen van God. Maar als je van de week de tijd neemt om die reden van Stefanus nog eens op je gemak door te lezen, dan zul je merken dat het volk Israël er niet best van afkomt. Want Stefanus die zegt onomwonden tegen ze dat ze zich verzet hebben tegen Gods geroepen profeten. Dat ze ongehoorzaam aan God waren en dat ze Jezus de Messias gedood hebben. Maar hier tegenover echter benadrukt Stefanus in zijn toespraak de grote trouw van God en zijn genadig handelen met zijn volk. En we voelen wel aan, gemeente, denk ik, deze reden, deze toespraak, of laat ik zeggen, deze preek van Stefanus, die moet wel uitlopen op Christusverkondiging. Het is een prachtige preek. Het is een preek die enerzijds de zonde blootlegt. Maar anderzijds is het ook een troostvolle preek. En een preek met een toepassing. Want uit de geschiedenis van God met het volk Israël heeft Stefanus in zijn eigen levensgeschiedenis Gods handelen in zijn eigen leven leren kennen. Hij heeft, zegt de bekende theoloog Dr. H.F. Kolbrugge bij deze geschiedenis, hij heeft uit de geschiedenis van zijn volk geleerd dat het alles genade is. Dat liet de Heilige Geest hem zien. Ja. En zo behandelde Stefanus in zijn preek de geschiedenis van Israël. En in eerste instantie luisteren ze dan heel geboeid toe. Maar gaandeweg verandert dat en groeit de ergernis. Nou, dat is vervelend, moet je zeggen. Dat is vervelend als je aan een preek zit te ergeren. Ik hoop niet, dominee Dankers zit erbij. Ik hoop niet dat dominee Dankers dat overkomt hier op zondag. Ik erger mij wel eens aan een preek. Als ik met vakantie in Nederland blijf, nou ja, dan vullen zich al die vakantiezondagen vanzelf alweer. Zo gaat het als je dominee bent. Maar als ik ergens in een kerk ben op zondagochtend in het buitenland of zo, ik ga altijd naar een plaatselijke gemeente, ik hou niet van Nederlandse diensten in het buitenland. En het is dan geen Christusverkondiging, dan erger ik mij. Het zou natuurlijk voor mijn gemoedsrust veel beter zijn om dat niet te doen, maar zo zit ik nu eenmaal in elkaar, ik kan daar niet tegen. Want dan doe je het evangelie tekort, dan doe je Christus zelf tekort. Hier in Handelingen 7 komt die ergernis omdat Stefanus nogal krasse taal gebruikt. Het slot van vers 51, hij zegt hardnekkige, onbesnedene van hart, jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest. Wow. En als hij ze dan vervolgens ook nog profeten vervolgens noemt en moordenaars, ja dan wordt het nog erger. En dan zijn we bij onze tekstwoorden, hè, toen ze dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Knarsetandend horen ze hem dus aan. Nou, dat is niet best, hè, als je zo in de kerk zit. Nee, dat is niet best. En Stephanus, kan het niet wat tactischer dan? Ja, dat prenten we dominees tegenwoordig wel in bij de opleiding. Ik vind het een groot voorrecht dat ik het deel mag uitmaken van het generaal college voor de toelating tot het ambt. En dan moeten de preken ingeleverd worden van mensen die colloquium willen doen. En dan heb je zo'n colloquiumzitting en dan probeer je toch altijd weer duidelijk te maken van, probeer het ook tactvol naar de gemeente te zeggen. En hoe verwoord je de dingen in deze tijd? Dat is best een worsteling. Ik denk dat iedere predikant, hoe jong of hoe oud hij ook is, die worsteling toch herkent ook. Ziet Stephanus dat knarsetanden van zijn toehoorders dan niet? Oh ja, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Weet je waarom? Omdat hij zo vol is van de Heilige Geest. En bovenal ziet hij iets anders. Hij ziet iemand anders. Want we hebben samen gelezen in onze tekst dat Stephanus zegt, ik zie de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Ja, wij belijden met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis, Christus zittende ter rechterhand Gods. En de apostel Paulus die heeft ons dat voorgezegd in Romeinen 8, vers 34. Die aan de rechterhand van God zit, die pleit voor ons. Hij bidt voor ons. Nou ja, je moet het maar durven, zoals Stephanus, hè, om het zo te zeggen, zeker. Maar gemeente, je kunt het ook alleen maar zo zeggen als je vol bent van de Heilige Geest. Laten we het goed begrijpen, alsjeblieft. Het gaat hier niet om dat Stephanus nu eens denkt van, wacht eens even, nu heb ik de kans. Nu zal ik ze de huiders flink vol schelden. Nee. Laten we de tekstwoorden van vanmorgen alsjeblieft geestelijk proberen te verstaan. En dan zeg ik, het gaat hier om niets minder dan om het rechtsgeding tussen God en zijn grote tegenstander, de Satan. Zo alleen hebben we deze tekst te duiden en ook het schouwspel in de hemel dat Stephanus te zien krijgt. Mag ik het zo zeggen vanmorgen? Waar Christus verkondigd wordt, daar is de Heilige Geest. Je bent vanmorgen hier in de kerk in Ilpendam. Maar als je straks thuis komt en je ontmoet iemand, mag je ook zeggen, ik was vanmorgen in de werkplaats van de Heilige Geest. Hij was aanwezig. Maar vol van de Heilige Geest, staat er dan in vers 55, hield hij zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Vol van de Heilige Geest. Dat is een goede vertaling. Vervuld van de Heilige Geest, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling, zag ik. Maar dat doet te veel denken aan Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest. Daar gaat het volgens mij niet over als ik het Grieks bekijk. Het gaat hier om het ontvangen, niet om het ontvangen, maar om het volop voorhanden zijn van de Heilige Geest. En dat veroorzaakt bij Stephanus een visioen, waardoor hij het knarsetanden van zijn toehoorders niet ziet, maar waardoor hij iets mag zien van de hemelse werkelijkheid, Christus aan de rechterhand van God. Zo belijdt Stephanus hem hier voor het Sanhedrin. En is dat niet levensgevaarlijk, Stephanus? Ja, dat is het. Want in de ogen van zijn toehoorders is dit godslasterlijk. Die timmermanszoon uit Nazareth, die nu als de zoon van God aan zijn rechterhand zit? Nee, dat nooit. En ze benemen Stephanus het leven. Maar nu zit er misschien wel iemand in de kerk of iemand thuis bij de kerkradio of zo, ik weet niet hoe dat werkt hier, die zijn of haar Bijbel voor zich heeft en die denkt, maar beste dominee uit Marken, dat staat er niet hoor. Ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Oké, niet zit, maar staat dus. Dat is misschien nieuw voor je. Kijk, wij belijden in onze apostolische geloofsbelijdenis, hè, als je die hoort uitspreken. Ik zei het straks al, dan horen wij zittende ter rechterhand Gods. En dat zitten, dat benadrukt dat hij regeert als overwinnaar, zo heb ik mijn gemeente uitgelegd op Hemelvaartsdag. Maar met eerbied gesproken, hij rust niet op zijn lauweren. Nee, als Stefanus zijn reden houdt voor het Sanhedrin. En zij zich meer en meer ergeren. Wat gebeurt er dan? We hebben het gehoord. Dan is Jezus erbij gaan staan. Ik zou willen zeggen, uit liefde voor zijn getuigen daar beneden is hij erbij gaan staan. Hij is van zijn troon opgestaan, klaar om te hulp te komen voor het geval Stefanus als een Petrus weg zou zinken in ongeloof, in twijfel, in verloochening. Eenvoudig gezegd, gemeente, Christus is gaan staan om Stefanus bij te staan. Geweldig, nietwaar? En dat uitzicht mag Stefanus dus op hem hebben in dit moeilijke uur. Nog een tweede aspect wil ik noemen van dat staan van Jezus en dat is dit. Hij is ook gaan staan om Stefanus met open armen te kunnen ontvangen. Want het bijstaan betekent niet dat hij alle moeilijkheden voor Stefanus wegneemt. Nee, zo doet God nooit. Dat is niet de Bijbelse lijn. God voorkomt de moeilijkheden niet in ons leven. Maar hij draagt wel mee. En hij draagt ons over de grens van leven en dood heen. Hij staat gereed. En hij ontvangt ons met open armen. Zo leeft hij met ons mee. En die kijk krijgt Stefanus op de heiland. Als hem het leven ontnomen wordt. Gemeente, wat een ontroering moet dat bij Stefanus teweeggebracht hebben. Dat hij dit al mocht zien. De heiland die stond, opstond. Dat is helemaal niet in woorden uit te drukken vanaf deze kansel, sorry. Dat is helemaal niet in woorden uit te drukken. En weet je wat me dan ook opvalt bij Stefanus? Dat er geen enkel protest van zijn kant te horen is. Geen moment waarop we hem horen zeggen: waaraan heb ik dit nu verdiend? Of is God wel liefde? Waarom overkomt mij dit? Nee. We horen hem alleen maar verheerlijken. Hoor maar vers 59. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En hij riep met luide stem: Heere, rekenen deze zonde niet toe. Wat denk je? Wat denken jullie hier vanmorgen? Is het nu erg om zo te sterven als Stefanus? Of is dat nu juist zalig? Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.